Wij openen de Heilige Schrift vanavond in Ezechiël. In mijn eigen gemeente Sint Maartensdijk ben ik de laatste maanden aan het preken vanuit Ezechiël. En de preek van vanmorgen wil ik ook vanavond hier houden. Dat is uit Ezechiël 17. Dat is een gelijkenis, een raadsel. En de Heere geeft ook de uitleg daarvan, vers 1 tot en met 10. Dat is het raadsel wat Ezechiël moet vertellen aan de ballingen in Babel. Hij zit zelf ook in Babel. En dan vers 10, dan komt de uitleg. En dan sluit het hoofdstuk af in vers 22, 23 en 24 met een wonderlijke belofte. We lezen Ezechiël 17. En de Heere woord geschiedde tot mij, zeggende: mensenkind, zo wordt Ezechiël steeds aangesproken, wel meer dan 90 keren in dit boek. Mensenkind, kind van Adam, stel een raadsel voor en gebruik een gelijkenis tot het huis van Israël en zeg: zo zegt de Heere, Heere, een arend, een adelaar die groot was, groot van vleugels, lang van vlerken, vol van veren, die verschijnende kleuren had, kwam op de Libanon en nam de opperste tak van een ceder. En hij plukte de top zijn de takjes af en bracht hem in een land van koophandel. En hij zette hem in een stad van kooplieden. Hij nam ook van het zaad des lands en legde het in een zaadakker. Hij nam het, hij zette het bij vele wateren met grote voorzichtigheid. En het sproot uit en werd tot een weelderig uitlopende wijnstok, maar nederig van stam, ziende met zijn takken naar hem, terwijl zijn wortels onder hem waren. En zo werd hij tot een wijnstok die ranken voortbracht en scheuten uitwierp. En nog was er een grote arend, groot van vleugelen en overvloedig van veren. En zie, deze wijnstok voegde zijn wortelen naar dezelfde toe, naar die arend, en wierp zijn takken tot hem uit, opdat hij hem bevochtigen zou naar de bedden zijner planting toe. Hij was in een goede landouw bij vele wateren geplant om takken te maken en vrucht te dragen, opdat hij tot een heerlijke wijnstok worden mocht. Zeg alzo, zegt de Heere, Heere, zal hij gedijen? Zal het goed gaan met die wijnstok? Zal hij niet zijn wortels uitrukken en zijn vrucht afsnijden, dat hij droog worden? Hij zal aan al de bladeren van zijn gewas verdrogen, en dat niet door een grote arm, nog door veel volk, om die van zijn wortels weg te voeren. Ja, zie, zal hij geplant zijn de gedijen. Zal hij niet als de oostenwind hem aanraakt, gans verdrogen. Op de bedden van zijn gewas zal hij verdrogen. Dan komt de uitleg. Daarna geschiedde des Heeren woord tot mij, zeggende: zeg nu tot dat weerspannig huis, dus het huis van Israël, weet gij niet wat deze dingen zijn? Zeg, zie, de koning van Babel is tot Jeruzalem gekomen en heeft haar koning genomen en haar vorsten en heeft hen tot zich gevoerd naar Babel. En daartoe heeft hij van de koninklijk zaad genomen en daarmee een verbond gemaakt en heeft hem tot een eed gebracht. En de machtige van het land heeft hij weggenomen, opdat het koninkrijk nederig zou zijn, zich niet verheffende, en dat het zijn verbond houdende bestaan mocht. Maar hij rebelleerde tegen hem, zendende zijn bode in Egypte, opdat men hem paarden en veel volk bestellen zou. Zal hij gedijen? Zal hij ontkomen, die zulke dingen doet? Ja, zal hij het verbond breken en ontkomen? Zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, Heere, zo hij niet in de plaats des konings die hem koning gemaakt heeft, wiens eed hij veracht en wiens verbond hij gebroken heeft, bij hem in het midden van Babel zal sterven. Ook zal Farao door een groot leger en door menigte van krijgsvergadering met hem in oorlog niets uitrichten, als men een wal zal opwerpen en als men sterkte bouwen zal om vele zielen uit te roeien. Want hij heeft de eed veracht, breken het verbond, daar hij, zie, zijn hand gegeven had. Terwijl hij al deze dingen gedaan heeft, zal hij niet ontkomen. En daarom, zo zegt de Heere, Heere, zo waarachtig als ik leef, zo ik mijn eed, die hij veracht heeft, en mijn verbond dat hij gebroken heeft, datzelfde niet op zijn hoofd geven. En ik zal mijn net over hem uitspreiden, dat hij gegrepen zal worden in mijn jachtgaren. En ik zal hem doen brengen naar Babel en zal daar met hem rechten over zijn overtreding, waardoor hij tegen mij heeft overtreden. En daartoe zullen al zijn vluchtenden met al zijn bende door het zwaard vallen, en de overgeblevenen zullen in alle winden verstrooid worden. En gij zult weten dat ik de Heere gesproken heb. En dan komt de belofte. Alzo zegt de Heere: Heere, ik zal ook van de opperste tak des hoge ceders nemen, dat ik zetten zal. Van het opperste zijner jonge takjes zal ik een tedere afplukken, dewelke ik op een hoge en verheven berg planten zal. Op de berg der hoogte Israëls zal ik hem planten. En hij zal takken voortbrengen en vrucht dragen. En hij zal tot een heerlijke cederboom worden, dat onder hem wonen zullen alle gevogelten van allerlei vleugel. In de schaduw zijner takken zullen zij wonen. En zo zullen alle bomen des velds weten dat ik, de Heere, de hoge boom heb vernederd, de nederige boom verheven heb, de groene boom verdroogd en de droge boom bloeiende gemaakt heb. Ik, de Heere, heb het gesproken en zal het doen. Hier eindigt onze schriftlezing. Ja, het staat wel niet in de Bijbel, gemeente. En wij lezen ook in de Bijbel geen voorbeeld ervan, hè, maar als kerk gedenken wij al heel veel eeuwen, één dag in het jaar, de geboorte van de Heer Jezus. Dat is mijn kerstfeest. Kerst, hè, Christus. Christusfeest betekent letterlijk kerstfeest. En na die eerste dag, hè, is er ook alweer een tweede dag bijgekomen in de loop van de eeuwen. We hebben twee kerstdagen. En dat staat ook niet in de Bijbel dat het moet, hè, maar voorafgaand aan de kersttijd hebben wij de adventstijd. En dat zijn vier zondagen, en dat zijn zondagen waar wij dan stilstaan bij de komst van de Heer Jezus. Dan wordt er gepreekt uit het Oude Testament. Misschien dat jullie jongens en meisjes wel geleerd hebben op school of op zondagsschool. Die bekende teksten: een maagd zal zwanger worden en een zoon baren. Of die andere uit Jesaja: een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Dat noem je messiaanse teksten, dan wordt de Heer Jezus als de Messias beloofd. En zo'n messiaanse tekst vinden wij ook in Ezechiël 17, onze tekst, vers 22 en 23. We zullen die nog één keer met elkaar lezen. Vers 22 en 23, alzo zegt de Heere: Heere, ik zal ook van de opperste tak des hoge ceders nemen, dat ik zetten zal. Van het opperste zijn er jonge takjes, zal ik een tedere afplukken, die ik op een hoge en verheven berg planten zal. Op de berg der hoogte Israëls zal ik hem planten, en hij zal takken voortbrengen en vrucht dragen. En hij zal tot een heerlijke ceder worden, dat onder hem wonen zullen alle gevogelten van allerlei vleugel. In de schaduw zijner takken zullen zij wonen. En die cederboom, daar gaat het hier over, dat is de Heere Jezus. Die is door de Vader geplant. En hij is tot heerlijkheid, tot zegen, zaligheid van de heidenen. De cederboom, dat is de Heer Jezus, die is door de Vader geplant. En die boom is tot grote zegen, zaligheid voor de heidenen. Ja, en wij horen bij die heidenen. Wij horen niet bij het volk van Israël, maar bij de heidenen die nu ook bij het verbond gekomen zijn. Een vreemd hoofdstuk, hè? Ik kan me zo voorstellen, hè, toen we het hoofdstuk zo met elkaar lazen, dat je zegt: wat is dit nou allemaal? Wat wil de Heer hier nou mee zeggen? Het gaat over twee arenden. Het gaat over een wijnstok. Het gaat over een cederboom. Maar waarom spreekt Ezechiël zo, op deze manier? Ja, als je dit toch leest, dan snap je dat toch niet. Waarom zegt hij gewoon niet rechtstreeks wat hij wil zeggen en wat hij bedoelt te zeggen? Waarom moet het zo in beelden, een gelijkenis? Nou, Ezechiël heeft dat niet zelf bedacht, maar hij moet dat doen op bevel van de Heere. Staat in vers 1, hè? Des Heere woord geschieden tot mij, zeggende: mensenkind, zo wordt Ezechiël steeds aangesproken, mensenkind. En dan zegt de Heere: stel een raadsel voor en gebruik een gelijkenis. Dus de Heere wil dat. Ezechiël, als je nou gaat preken, dan moet je een raadsel vertellen. Dan moet je dat doen in een gelijkenis. Een fabel, want dat is het eigenlijk hier. Een fabel. Stel een raadsel voor en gebruik een gelijkenis. Waarom wil de Heere dat? Nou, de Heere weet dat zijn volk zo slecht luistert. En dat als Ezechiël gewone woorden zou gebruiken, gewone beelden, ja, dan zouden ze gewoon niet horen. Dan zouden ze zeggen: oh, dat weten we al lang. Maar nou juist een vorm van een raadsel, hè? Een oosterling is daar gevoelig voor, hè? Jullie weten wel, kinderen, Simson, hè, op zijn bruiloft, die gaf een raadsel op, hè? Dat vinden oosterlingen mooi. Als hij een gewone woord had gebruikt, Ezechiël, dan hadden ze niet geluisterd. Maar een raadsel, dan zeggen ze: hé, dat is mooi, dat is interessant, willen we luisteren. En dan willen wij ook proberen te bedenken de oplossing van het raadsel. Hè? Dus de vorm van de boodschap, het raadsel, dat is echt om de hoorders te prikkelen, dat ze de oren openzetten, luisteren. Dat is de bedoeling van de Heere. En daarom dit raadsel. Nou, dan nu het raadsel. Er is een arend. Zo begint de profeet. Dat is een van de grootste vogels, hè? Als een arend zijn vleugels uitslaat, dan meten ze 2,5 meter. Het is een jager. Een indrukwekkende vogel. En deze arend is bont gekleurd. Zijn veren hebben allerlei verschillende kleuren. En hij vliegt hoog door het luchtruim. En hij vliegt richting de Libanon. Dat is een gebergte ten noorden van Israël. En hij strijkt daar neer op een boom. Een cederboom. Hè. Er staan heel veel cederbomen op de Libanon. Hoge bomen, indrukwekkende bomen. En hij plukt met zijn scherpe snavel een takje van die cederboom. Een klein takje. En daarmee vliegt hij naar het land van koophandel, vers 4. En wat gebeurt er met het takje? Dan laat hij dat takje los en dat dwarrelt naar beneden. Ja, en ja, daar in een drukke handelsstad, hè, daar krioelt het van mensen. Wat gebeurt er met het takje? Ja, daar wordt op gestapt, getrapt, en dat takje. Ja, daar blijft niks van over, hè. Rara, wat bedoelt de Heere? Wie weet het antwoord? Tweede raadsel. Die prachtige arend, die vliegt weer terug naar de Libanon en pikt daar een zaadje op. En hij vliegt ermee weg. En dan laat hij dat zaadje uit zijn bek vallen, ergens bij een brede rivier, in vruchtbare grond. En daar ontkiemt dat zaadje en het groeit uit en dan blijkt dat het zaad te zijn van een wijnstok. En het is vruchtbare grond, hè, waar dat zaadje in gevallen is. En daarom groeit die wijnstok wilderig. Er groeien heel veel druiven aan en grote druiven. Heel wilderig. Ra-ra. Wat is dat? Derde raadsel, het laatste. Dan zegt Ezechiël, moet je kijken. Er komt nog een arend aan, een tweede. Die komt uit het zuiden gevlogen. En wat gebeurt er? Die cirkelt boven die wijnstok. Hij vliegt rondjes om die wijnstok. En ja, die wijnstok, hè, dat is ook in een fabel. Hè. In een fabel dan krijgen planten, bomen, dieren, menselijke eigenschappen. Dieren die kunnen praten. Dat is een fabel. Hè. En zo ook hier. Die wijnstok die draait zich naar die arend toe. En hij strekt zijn wortels en zijn takken uit naar die arend. En hij smeekt als het ware om hulp. Wat heeft dit alles te betekenen? De uitleg. Die komt nu. Vers 12. Die eerste arend is de koning van Babel, Nebukadnezar. Koning van een machtig wereldrijk. Indrukwekkend, een arend, hè? Een indrukwekkende vogel. Daarmee wordt Nebukadnezar vergeleken. En Nebukadnezar heeft een takje afgeplukt van de cederboom. En met die cederboom wordt het koningshuis van David bedoeld. En hij heeft er een takje van afgeplukt. Wat betekent dat? Ik zal het uitleggen. Dat takje, met dat takje wordt koning Jojachin bedoeld. Was de ene laatste koning van Juda. Die is meegenomen door Nebukadnezar naar Babel. Die heeft hij ergens laten vallen in het land van koophandel. Dat is Babel. Daar zit die Jojachin gevangen. Ja, en hij zal nooit meer koning worden. Hij zal dat takje, daar wordt op getrapt. Die koning stelt niks meer voor. Hij zit daar gevangen in Babel, Jojachin. Maar wat wil het dan zeggen dat die arend terugvloog, een zaadje pikte en dat liet vallen in vruchtbare grond, zodat er een wijnstok ging groeien bij die grote rivier? Wie is dat zaadje? Daarmee wordt koning Zedekia bedoeld, een oom van Jojachin, was een broer van zijn vader, Josia. En die heeft koning Nebukadnezar koning gemaakt in de plaats van Jojachin. Hij zegt, je moet maar koning worden van Juda. Maar ja, hij was geen echte koning, want hij moest gewoon luisteren naar Nebukadnezar. En hij moest ieder jaar belasting betalen. En bij grote beslissingen moest hij toestemming vragen, netjes toestemming vragen, aan koning Nebukadnezar. Dat was een vazalkoning. En Nebukadnezar had gezegd, pas op, als jij mij ongehoorzaam zult zijn en niet trouw zal blijven, dan zal ik komen en ik zal alles platbranden. Ik zal Jeruzalem verwoesten, het volk wegvoeren en het zal ook met jou slecht aflopen. Maar Zedekia heeft heel plechtig beloofd, hij heeft gezworen dat hij trouw zou zijn aan koning Nebukadnezar, dat hij altijd zou luisteren. Vers 13, hij heeft een verbond gemaakt en heeft hem tot een eed gebracht. En dat ging een tijdje goed. En toen kwam Zedekia in opstand. Die andere arend, hè, die kwam uit het zuiden, Egypte. En daar sloot Zedekia een verbond mee, een pact. Om samen met de koning van Egypte, de farao, in opstand te komen tegen de koning van Babel. En daarmee brak Zedekia zijn eed. En dat neemt de Heere heel hoog op. Nee, de Heere is niet voor Nebukadnezar. Maar dat Zedekia de eed breekt, hij heeft de naam van de Heere erbij aangeroepen. En nou heeft hij Gods naam misbruikt. En er is niets dat God zo haat als het misbruik van zijn naam. En als wij een eed hebben afgelegd, trouw hebben gezworen en wij breken die eed, dat is een gruwel voor God. Ook nu. Als wij onze ja-woorden geven, dat geldt ook in de kerken, Het belijdenis doen en ook als wij trouwen en wij breken die eed, dat is een gruwel voor God. Trouwbreuk, mijn eed. Vers 18, hè? Hij heeft de eed veracht, brekende het verbond. En vers 19, daarom, alzo zegt de Heere, Heere, zo waarachtig als ik leef, zo ik mijn eed die hij veracht heeft, ik zal mijn net over die Zedekia uitspreiden, dat hij gegrepen worden in mijn jachtgaren. En ik zal hem doen brengen naar Babel en daar zal ik met hem rechten over zijn overtreding. En kinderen, zo is het ook echt gebeurd. Jongens en meisjes, Nebukadnezar die is gekomen met zijn legers naar Jeruzalem. En hij heeft alle zonen van Zedekia om een rijtje laten zetten. En die heeft hij laten vermoorden. Terwijl hun vader Zedekia moest toekijken. Maar hij kon niks beginnen. Hij moest toekijken en zien hoe zijn zonen werden vermoord. En toen die zonen vermoord waren, toen werden zijn twee ogen uitgestoken. Het laatste wat hij gezien heeft, was de moord op zijn zonen. En dat beeld heeft hij altijd bij zich gedragen. En toen werd hij meegenomen naar Babel, transport gesteld, om daar in Babel zijn leven te slijten. Werkeloos, ambteloos. Dat is overgebleven van het huis van David. Kan het ellendiger, kan het droeviger, kan het verdrietiger, kan het hopelozer. Dit raadsel bevat dus een verschrikkelijke boodschap. Voor de ballen, hè. Ezechiël, die is zelf ook in Babel bij de eerste wegvoering weggebracht. En hij spreekt tot de ballingen. En die hadden gehoopt op bevrijding, want die hadden gehoord dat Zedekia contact had gezocht met de farao. En ze hadden gehoopt dat er een opstand zou komen en dat die opstand zou slagen. En dat zij zouden worden bevrijd en dat ze zouden teruggaan naar Juda. Maar door de boodschap van Ezechiël wordt die hoop de bodem ingeslagen. Een verschrikkelijke boodschap, ook voor de godvruchtigen en godvrezenden. Die waren er ook in Babel. Maar de Heere had beloofd, hè, dat het huis van David tot in eeuwigheid zal zijn. En dat er altijd een koning van Davids huis op de troon zou zitten. Maar ja, Jojachin die zit in Babel. Zedekia komt naar Babel met twee uitgestoken ogen. Er is geen koningshuis meer. De Heere doet een afgesneden zaak op aarde. Het is voorbij. De vromen hoeven niet meer te hopen op een nieuwe Davidszoon. Want ja, waar moet hij uit geboren worden? Het is afgesneden. En nu zullen Gods beloftenissen eeuwig hun vervulling moeten missen. Het is nacht. Zoals het zo vaak nacht is geweest. En ik vind het vandaag ook iets hebben van een nacht. Toch? En misschien is het ook wel nacht in je eigen leven. Nacht. Nee, toch niet. Want bij de Heere is goede tierenheid. En bij de Heere is veel verlossing. Hij denkt aan zijn heilverbond, aan die gestaafde eed die hij wel eer aan Abraham deed, aan zijn verbond dat van geen wankelen weet. Daar lijkt het niet op, hè, Ezechiël 17. Dat is voorbij. Het verbond is verbroken. Nee, nee, nee. Het licht breekt door. Ineens. Dwars door de onmogelijkheid heen. Naar dat donkere raadsel. Onze tekst. Vers 22. Alzo zegt de Heere, Heere. Ik zal ook van de opperste tak van de ceders nemen dat ik zetten zal. Dan zegt de Heere hier bij monden van Ezechiël. Ik zal net doen als die arend. Ik zal ook naar die cederboom vliegen. En ik zal een takje nemen. Het is natuurlijk beeldspraak. Een takje afplukken. De Afrikaanse vertaling zegt het zo mooi. Ik zal een stekkie nemen. Een teer puntje. En ik zal dat stekkie, dat tere puntje. Het is maar een takje. Nemen. En planten op een hoge en verheven berg op de berg van Israël. En kinderen. Fijn dat jullie er zijn vanavond. Maar ook de kinderen die thuis meeluisteren. Het is misschien wel lastig hè, thuis om mee te luisteren. Maar probeer eens met mij mee te denken. Als het gaat over zo'n stekkie. Wat moet je dan aan denken? Kennen jullie die tekst? Er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Izi, een scheut. Een teerpuntje. Een stekkie. Dat is hier. En weet je wie er met het stekkie bedoeld wordt? Dat weet je wel, hè? De Heer Jezus. De cederboom van Davids huis, er is niks meer van over. Een afgehouwen tronk, een boomstam, niks meer, voorbij. Dan neemt de Heer een twijgje, een rijsje, een puntje. En ja, dat doet de Heer, daar hoef je nooit aan te twijfelen. Want de Heer doet wat hij belooft. Het kan soms wel even duren voordat het uitkomt. Hè? Wij hebben vaak haast en wij denken in minuten, maar de Heer denkt in eeuwigheden. Het kan soms heel veel jaren duren, maar wat de Heer belooft, dat doet hij. De Heer, het staat ook in vers 24, hè? Daar eindigt vers 24 mee. Ik, de Heer, heb het gesproken en zal het doen. Hebben jullie een Bijbel bij je, kinderen? Heb je die Bijbel open? Moet je eens met me meekijken. Hoeveel keer het er staat in vers 22. Ik zal. Dat zegt de Heer. Hè? Ik zal van de opperste tak nemen. Ik zal nemen. En dan vervolgens staat er. Ik zal zetten. Ik zal afplukken. Ik zal planten. Hoeveel keer? Vier. Ik zal. Komt niks van mij bij. Niks van u, niks van ons. Alleen van God. Ik zal, zegt de Heere. Geen nagelschrap van ons. De Heere doet alles. Hij doet het alleen. Compleet. Door de onmogelijkheid heen. Niets kan hem tegenhouden. Zelfs de hel niet met haar macht. Hoe gaat dat met dat twijgje? Dat kleine stekje wat de Heer heeft afgescheurd van die boom? Het groeit uit. Het groeit uit tot een boom, vers 23. Hij zal takken voortbrengen en vrucht dragen. En hij zal tot een heerlijke ceder worden. En die ceder, die cederboom, dat is een beeld van de Heer Jezus. Hoe weet ik dat? Staat in de Bijbel. Waar dan? Hooglied 5. Daar zegt de bruid, dat is de kerk, hè, de bruid. En die zegt van de bruidegom, dat is de Heer Jezus, de bruidegom. En de bruid zegt van de bruidegom, zijn gestalte is als de Libanon. Uitverkoren als ceders. De bruidegom, Jezus Christus, wordt vergeleken met een cederboom. Het begon heel klein, hè, met kerst. In de kribbe, wat ligt daar in de kribbe? Een kindje, hulpeloos teer. Het is allemaal zo schamel, zo arm. Zo onaanzienlijk. Dat was ook een reden waarom er heel veel, toen de Heer Jezus op aarde was, hem niet hebben begeerd. Ze hebben het niet begrepen. Augustus, die heerste in Rome, die deelde de lakens uit, zoals eerder Nebukadnezar in Babel. En dan wordt de Heer Jezus geboren in een uithoek van het Romeinse Rijk. Niet eens in Jeruzalem, maar Bethlehem. En hij groeit op in Nazareth, de achterhoek van Israël. Wat zal er van dat twijgje worden, de Heer Jezus, dat kindje? Ja, die wordt vertrapt, hè. Onder de Romeinse laars. De hand van Herodes. Heeft het takje toekomst? Nee. Hij wordt geboren uit ouders. Er is niks koninklijks aan. Geen troon. Ik lees in het geboorteverhaal niks over een scepter, over een paleis. Jozef, de vader, met een schaaf achter de werkbank. Heeft de toekomst? Nee. Het kind van Bethlehem wordt de man van smarten. Ik zal hem planten op een hoge en verheven berg. Bij die berg moet ik denken aan een heuvel. Golgotha. Golgotha, waar de Heer Jezus van de aarde zal worden verhoogd. En daar is hij een boom geworden. Daar aan het kruis. Maar dan moet je wel kijken met een oog van geloof. Dan zie je daar Christus hangen als de boom des levens. Er is een versje van Hieronymus van Alphen. Wij schuldig door God uitgedreven, wij bleven ver van Eden staan. Maar het kruis werd ons de boom van het leven. Die wees de Vader zelf ons aan. Door de Vader geplant. Het zag er hopeloos uit. Die boom is gaan groeien. Hoe ziet die boom des levens eruit? Hij wordt beschreven. Er staat in vers 23. Hij zal takken voortbrengen en vrucht dragen. Waar was dat? Aan het kruis. Daar heeft hij de zaligheid verdiend voor heel zijn kerk. En zijn kruisverdiensten zijn zo groot en uitgebreid en zover het west verwijderd is van het oosten. En de gevolgen van zijn zoenoffer, hij heeft zulke heerlijke vruchten voortgebracht. Zal ik er een paar noemen? Genade, vergeving, eeuwige gerechtigheid, eeuwig leven. Een zondaar die beseft dat hij voor God niet kan bestaan. En dan staat er op een van die vruchten geschreven. Ik ben tot een verzoening van uw zonde. Hij zal vrucht dragen. Hij zal zorgen voor vrede met God, herstel in Gods gemeenschap. Hè. Dat cedertakje dat zo klein begon, groeit uit tot een boom. Vers 23 zegt, een heerlijke ceder. En die takken die zijn gaan groeien. Een cederboom is niet alleen heel hoog, hè, 60 meter kan die wel worden. Maar als je een plaatje zoekt op internet, dan zie je ook dat hij heel wijd uitgroeit, heel breed. Een indrukwekkende boom. Hoog en breed. Daar gaat de eerste tak groeien op de Pinksterdag. Parters Meders Elamieten, die onder de preek van Petrus vruchten mogen plukken van die boom. Hun zonden worden vergeven door ze in het geloof tot de Heere vluchten. En het woord wat Petrus verkondigd had, gaarne aannamen. Er rijdt een moorman op weg naar huis. Hij is in Jeruzalem geweest, maar hij heeft daar geen vrede kunnen vinden. Hij heeft nog wel een dure boekrol gekocht. En die zit hij te lezen op zijn wagen, Jesaja. En er komt Filippus bij hem en dan mag hij hem Christus verkondigen. Dan breidt die tak zich uit tot boven de wagen van de kameling. Die tak groeit uit naar Caesarea. Daar woont een Romeinse hoofdman, Cornelius. Hij groeit uit richting Filippi, Europa. Lydia, de stokbewaarder, komen tot bekering. En het gaat door, nog altijd. Die takken zijn uitgegroeid en zijn zelfs gekomen tot in Nederland, tot in de Hoekse Waard. Maar ze groeien nog steeds verder uit, ze zijn gekomen tot in Azië. De poolvlakten in Siberië. De zuidpunt in Amerika. Die cederboom is een wereldboom geworden. En overal waar verloren zondaren zitten en waar het evangelie gebracht wordt, hè, er staat in vers 23 dat onder hem zullen wonen alle gevogelte van allerlei vleugel. De kanttekeningen zeggen dat daar ook de heidenen mee worden bedoeld. Jood en heiden, vogels van allerlei vleugel, allerlei soorten, vreemde vogels, allerlei kleuren, verschillende pluimage, overal vandaan. En ze zitten in de takken van zijn schaduw. Daar zullen ze wonen. De Griekse vertaling die heeft, daar zullen ze rusten. Laat mij rusten in uw schouw. Laat mij schuilen in uw trouw. Waar het bloed door u gestort, mij de bron des levens wordt. Dat is daar op de takken van die cederboom, Jezus Christus. En vanavond, gemeente, verschijnt die tak boven ons. Het kind in de kribbe, die heeft zijn handjes uitgestrekt toen de herders hem kwamen aanbidden. Maar het kind heeft nooit zijn armen zo wijd uitgestrekt dan toen hij hing aan het kruis, zo wijd. Komt allen tot mij. En wat hangen er een heerlijke vruchten aan zijn takken. En veel. Bij deze Heer Jezus is een eindeloze voorraad. Je hoeft echt niet bang te zijn dat je zegt, nou zijn er al zoveel mensen geweest door de eeuwen heen die van zijn vruchten hebben geplukt. Het zal misschien wel op zijn. Nee, nee, nee. Een oneindige voorraad van vergeving, barmhartigheid, genade, vrede, troost, hoop, rust. In het paradijs stond ook een boom, hè? Maar daarvan mochten wij niet eten. Dat hebben wij wel gedaan. Dat werd onze rampzalige val. Maar van deze boom mag je vrij eten. De Heer Jezus heeft gezegd, hè, en hij is de boom, wie dorst heeft, mag komen. En wie wil, die nemen. En wij eren de Heer niet, gemeente, door weg te blijven. Wij eren de Heer niet om op afstand te blijven staan. Of om aan die boom voorbij te lopen. Wij doen dat uit onszelf wel, hè? Dwazen die wij zijn. Wij kiezen voor het leven, de dood. Maar dat doen wij zelf. De Heer heeft tegen niemand gezegd, pas op dat je plukt, hoor. Hij heeft eerder gezegd, komt herwaarts tot mij. Wend u naar mij toe. Alle einden der aarde. Als iemand wel eens wakker ligt, ik weet niet, zijn er hier in de gemeente misschien wel onder de kinderen die wel eens wakker liggen? Dat je 's nachts niet kan slapen. En dat je denkt aan het sterven. Weet ik van mezelf wel, dan kon je wel 's nachts wakker liggen en dan dacht je aan het sterven. En dan dacht je, ik kan niet sterven, ik kan God zo niet ontmoeten. Maar dan komt er een takje naar je toe. Wat staat er op die vrucht? Vergeving van zonde in mijn wonden. En de Heere buigt zich zo laag neer en komt zo dicht naar ons toe. Je hoeft niet in die boom te klimmen. Vanavond komt het zo in de prediking naar je toe. Nabij u is het woord. Je bent een nette kerkganger, hè? Je probeert netjes te leven, tenminste. Proberen. Maar goed, doet geen nut, hè? Ten dagen der verbolgenheid. Met een stipt leven kom je er niet, hè? Wie voelt dat? Dan komt de Heere vanavond naar je toe. Met een vrucht. Wat staat erop? Christus gerechtigheid redt van de dood. Er zijn er moe. Ook hier in de gemeente. Moe. Moe van zichzelf. Moe van de zonde. Moe. Ik ben het zoeken moe naar God die ik niet ken. Dan komt er een vrucht naar je toe, een tak. En op die vrucht staat, komt allen tot mij die vermoeid en beladen zijn. Ik zal u rust geven. En dan mag je de hand van het geloof opleggen. Dat vindt de Heere niet erg. De Heere vond het niet erg, hè, dat Bartimeus hem aanriep. Hij zegt, breng hem tot mij. De Heere vond het niet erg, hè, dat Zacchaeus in de boom zat. Op uitkijk. Hij zei, ik moet in uw huis zijn. Als je de hand van het geloof erop mag leggen, hoe zwak, hoe aangevochten het kan zijn, dan is die vrucht van u, van jou. Je krijgt er deel aan door het geloof. Hoe zegt de catechismus dat? Christus en al zijn weldaden aannemen. Wat leven Gods kinderen er vaak karig van, hè? Als er nou zoveel vruchten hangen aan die boom, en er staat geen bord voor de verboden toegang, wat leven Gods kinderen er vaak karig van, hè? Hoe kan dat? Ja, het kan zijn dat de wereld je zo in beslag neemt, dat je daar zo druk mee bent, dat je je niet meer voedt met het woord. Dan heeft de Heer ook geen gelegenheid, hè, om in je te werken. Het kan ook zijn dat je te veel ziet op jezelf, te weinig op hem. Als je mag weten vergeving van zonde te hebben, hè, het is erg om te zeggen, maar voor de gelovigen kan dat ook een sleur weer worden. Je zou zeggen, wie vergeving van zonde heeft ontvangen, hè, ja, dat is altijd elke dag een zaak om je over te verwonderen. Was het maar waar. Je springt niet meer op van vreugde. En je bent vergeten uit hoe grote ellende je bent verlost. Daarom staat in het avondmaalsformulier, hè, dat is niet alleen met het avondmaal nodig, maar steeds weer, iedere dag, om je zonde te overdenken, je vervloeking. Waarom? Dat je daardoor genade gaat waarderen. Nog weer genade gaat zoeken. En weet je wat nou zo'n wonder is? Hè? Wij hoeven onze goede werken niet mee te brengen voor de Heere. En dat wij die in de weegschaal bij de Heere moeten leggen. Dat de Heere zal zeggen, nou, zal kijken of het genoeg is. Nee. Of je tranen tellen. Dat heb ik wel eens gedacht. Dan moet ik mijn tranen tellen, kijken of ik genoeg berouw heb. Of dat ik mijn benauwdheid moest peilen. Ben ik wel genoeg benauwd geweest over mijn zonde? Om dat als het ware dan in de weegschaal te leggen bij de Heere. En begrijp me goed, gemeente, het ware geloof is nooit zonder berouw. Maar berouw weegt niet mee. Genade alleen. Juist als wij de Heere gaan zoeken en verlangen bij hem te schuilen onder zijn takken, dan zijn wij geneigd, hè? Tenminste, ik blijf bij mezelf, dan ben ik geneigd om te zoeken en om vrijmoedigheid te ontlenen aan mezelf. Of ik wel genoeg dit heb en of ik wel genoeg dat heb. En hoe meer ik in mezelf ga zoeken, des te minder vrijmoedigheid ik krijg, want ik kom alles tekort. Maar zie op hem die u roept. Ezechiël heeft het over vogels, hè, die in de schaduw van zijn takken zullen wonen. Verschillende vogels, grote en kleine. Maar ze zijn allemaal tot hem gevlucht. Om op zijn takken te wonen, schuilplaats te vinden onder zijn bladeren. Gelokt door de geur van het evangelie. Ik las een cederboom, die ruikt heel lekker. Dat kan het, terwijl je zit te luisteren naar een preek. Of je leest iets thuis. Dat de geur van Christus in je ziel komt. En dat je naar de Heer Jezus toegetrokken wordt. Om bij hem vergeving van zonde te zoeken en te vinden en het eeuwige leven. Die vogels, ja, er zitten kinderen in de genade tussen. Maar er zitten ook wat meer geoefende tussen. De een heeft er meer van, leeft er meer van dan een ander. Maar ze waren allemaal welkom en ze komen overal vandaan. Uit het oosten. Wie kwamen er uit het oosten? De wijze, hè? En ze waren welkom, hè? En uit het zuiden? Wie kwam er uit het zuiden? De koningin van Sheba, hè? En uit het noorden? De Canaanese vrouw. Allerlei rassen. Amerikanen, Chinezen, Indiërs, Indianen, Europeanen. Zo wijd als de wereld is, zo wijd is de kerk. En ze hebben niet allemaal dezelfde weg gehad. De een is aankomen vliegen uit het noorden. Het barre noorden. Die zijn door diepte gegaan. Veel overtuigingen, benauwdheid. Anderen zijn gekomen uit het zuiden. Door een rustige overtuiging van een zondigheid, zegt Van de Kemp, is een catechismusverklaring. Een rustige overtuiging van een zondigheid. En door de kracht van Christus liefde overgehaald om op hem te steunen. De een is gekomen door onweer en storm. Andere vogels zijn komen aanvliegen. In het zuizen van een zachte stilte. Maar alle één in het besef. Buiten Christus zijn wij verloren. En alle hebben één ding ook gemeenschappelijk. Dat ze nergens anders rust kunnen vinden dan in Christus alleen. Niets is er waar ik in kan rusten dan bij u alleen. En ik weet wel, er kan wel twijfel zijn. Ja. Ik las gisteravond in de Christinnenreis van Bunyan. Barmhartigheid, een vrouw die was samen met Christiana, de vrouw van Christen, uit stad Verderf op reis gegaan. En dan komen ze bij de Nauwe Poort. En dan mag Christiana naar binnen. Barmhartigheid is bang dat zij niet wordt toegelaten. Want zij kan niet vertellen wat Christiana vertellen kan. En zij heeft ook geen speciale uitnodiging gekregen. Maar ze verlangt wel naar binnen te gaan. Maar ze kan geen verhaal vertellen. Heeft geen speciale uitnodiging, maar ze verlangt wel naar binnen te gaan. Dan zegt ze tegen de poortwachter, dat is Christus, ik vrees dat ik het me allemaal inbeeld, maar als u nog wat genade en vergeving van zonde over heeft, mag ik daar dan in delen? Wat gebeurt er dan? Dan schrijft Bunyan dat de poortwachter Christus haar bij de arm neemt en naar binnen trekt. Dat hij zegt, ik bid voor alle die in mij geloven, op welke manier ze ook gekomen zijn. Dus je hoeft niet op één manier te komen, op welke manier je ook gekomen bent. Ik bid voor alle die in mij geloven. Zou er een plaatsje zijn voor mij? Is dat je vraag? Waarom vraag je dat? Ja, ik voel het leven zo broos. En dat ik zo niet sterven kan. Ach, dan vind ik zoveel ruimte in de tekst, gemeente. Die boom is zo breed. Er staat, hè, dat er allerlei vogels zijn van allerlei vleugel. Allerlei soort. Welke bijvoorbeeld? Nou, een mus. Een mus, die is niet zo mooi, hè? Die kan heel mooi zingen. Musjes worden verkocht, 4 voor een euro. Maar zelfs vindt de mus een huis. Een zwaluw. Een nest. Een raaf. God hoort de jonge raven als ze roepen. Ze komen gevlogen op de vleugels van het geloof en ze zingen, mijn ziel betrouwt op u alleen en mijn toevlucht is in de schaduw uwer vleugelen. En dan heb ik de zondige neiging, gemeente, om weer bij die boom weg te vliegen. En te denken dat ik het zelf kan. Maar ik kan het niet. Maar in de schaduw van zijn takken zullen zij wonen. En zelfs in de nacht kun je naar die boom toe vliegen. Denk maar aan, wie deed dat in de nacht? Nicodemus, de nachtdiscipel. Wat zei toen de Heer Jezus? Nicodemus, ik moet nu slapen. Nee, hij heeft nooit iemand weggestuurd. Zelfs in de nacht kun je toevlucht nemen onder de vleugels van deze middelaar. Ik zie een blind vogeltje. Bartimeus. Gans hulpeloos tot hem gevloden. Ik weet van een kreupelvogeltje. Mefiboset. Hij werd gedragen. En hij zei, wat is het dat gij omgezien hebt? Dat zeggen alle vogels. Alle zondaren die tot Christus gekomen zijn. Wat is het, Heere, dat u omgezien hebt naar mij. En dat u mij riep en trok. Missen we nog iemand? Jij misschien. Het is levensgevaarlijk, hè, om niet te schuilen onder zijn takken. Buiten Christus ben je verloren. Ik zeg het als waarschuwing, maar ik wil je ook lokken. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Hij wil naar je gebed horen. Ook al moet je voor jezelf een zware onvoldoende geven voor je bidden. En zeg je met Hiskia, het is meer het krassen van een kraan, het piepen van een zwaluw. Maar de Heer hoort. En hij schaamt zich niet voor wie tot hem komt. Heb geen rust voordat je hem kent. De boom is niet vol, gemeente, want anders had ik hier niet staan te preken. Maar de Heer heeft gezegd, nog is er plaats. Ga uit en dwing ze in te komen, opdat mijn boom, mijn huis, vol worden. Ik denk aan een psalm. We zongen hem, behoeftig volk in hun noden, in hun ellende en pijn, gans hulpeloos, tot hem gevloden, zal hij ten redder zijn. Koninkrijken komen en gaan, hè. Wat is er van Babel overgebleven? Niks meer. Egypte, daarna het Persische Rijk, het Griekse Rijk, het Romeinse Rijk, het Rijk van Karel de Grote. Je had Hitler, die zei, mijn Rijk, dat is een 1000-jarig Rijk. Het heeft 12 jaar bestaan. Amerika, Europa, nee, die sterren zijn ook alweer aan het dalen. Andere rijken komen weer op. China, India, maar die gaan ook weer dalen. Er is één koninkrijk, dat staat vast. Dat is het koninkrijk van koning Jezus, die cederboom. Als een twijgje begonnen, maar uitgegroeid tot een hoge cederboom met brede takken. En dat zal straks de hele wereld vervullen. Het is waar wat Gabriel zei tegen Maria, hè? Toen die kwam vertellen dat zij een kind zou krijgen, gij zult zijn naam heten, Jezus, zaligmaker. En hij zal koning zijn, in eeuwigheid. En zijn koninkrijk zal geen einde hebben. Eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon, die door Ezechiël is aangekondigd en die aan ons vanavond is verkondigd. Amen. Organist, wij zingen Psalm 84. Psalm 84. We zingen van de mus. Zelfs vindt de mus een huis, o Heere. En de zwaluw legt haar jongskens neer in het kunstige nest bij uw altaren. Dichter bij de Heere kun je niet zijn, hè? Dan bij zijn altaren. Daar is een mus zelfs welkom. Dan mag je weten, als je daarna verlangt, ik ben ook welkom bij hem. 84, vers 2.